Hele goedemorgen, broeders en zusters. Fijn zo weer bij elkaar te zijn met zo'n aantal, om samen de vreugde te beleven van onze Heer Jezus, de zegening in Hem en ook de vermaning, de vertroosting te mogen ontvangen door het woord. Zullen we een moment stil zijn met elkaar? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Amen. Zullen wij met elkaar Gods woord openen op in het Oude Testament in Richteren. Hoofdstuk 6. Richteren 6. Een paar versen uit dat hoofdstuk. Eerste zes versen en dan nog vanaf vers 11 tot en met vers 16. Richteren uit de herziene Statenvertaling. Even wachten tot iedereen het heeft. Ja. Gevonden. We lezen daar de volgende woorden, geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet. Tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat niet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer. En dan sla ik even een stukje over de profeet. Dan gaan we naar vers 11. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: De Heer is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen ze zeiden: Heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Wanneer heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven? Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem: Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, ook. Broeders en zusters, geliefden. De komst van onze Heer Jezus is nabij, dat weet u, dat hoort u al jaren als u hier vaak komt. En ik denk dat het tijd is om ook een beetje alarm te slaan. Ik heb dat een beetje op mijn hart gekregen vanmorgen, om te spreken met u over het thema: Waar zijn de Gideons vandaag? Want het woord van God wordt losgelaten in de christenheid. Ook in de evangelische christenheid. En allerlei zaken komen in de plaats van de Heer Jezus. Zaken die op zichzelf prima zijn. Maar die vervolgens het hele beeld gaan bepalen. En daar wil ik met u vanmorgen over spreken. Ik moet daar soms een beetje op mijn tellen passen. Hoe ik dat ga aanvliegen. Wat voor soort voorbeelden ik ga gebruiken. Want we leven in gevoelige tijden. Toch ga ik het proberen. Het gevolg van het feit dat de Heer Jezus niet altijd meer het middelpunt is van de prediking, van de levens van gelovigen, van de liederen, van de samenkomst, is dat wat Jesaja 5 zegt in vers 20, het kwade wordt goed genoemd en het goede wordt kwaad genoemd. Ik ga daar niet voorbeelden van noemen, want dat kunt u zelf ook wel invullen vandaag. Dus vanmorgen wil ik met u nadenken, waar zijn de Gideons? Ben ik een Gideon? Bent u een Gideon? Heel belangrijk dat we vandaag zulke mensen hebben. Die niet allerlei andere zaken voortdurend voor het voetlicht brengen. Maar de Heer Jezus vertegenwoordigen. Nou, we hebben een geschiedenis voor ons liggen uit Richteren 6. En de Bijbel, ik noem daar een paar teksten van, die zegt: alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Alles. Romeinen 15, vers 4. Deze dingen gebeuren tot voorbeelden voor ons. 1 Korinthe 11, vers 6. Hetzelfde hoofdstuk, vers 11. Al deze dingen zijn nu hen overkomen als voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing. Voor ons, over wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Ik ga u vanmorgen en mezelf waarschuwen. Een beetje vermanen. Een beetje prikkelen. En dat is nodig. Alle schrift is door God ingeademd. Staat er letterlijk. En nuttig om te leren. Nuttig. En tenslotte, de hele Bijbel spreekt Lucas 24 van de Heer Jezus. Ja toch? Nou, bevinden we ons hier in de situatie in Richteren 6... waarbij Israël in plaats van het beloofde land in bezit te nemen, op een punt was gekomen waar zij de goden van dat land gingen dienen. Het boek Richteren is een boek van het verval van het volk Israël. Nou, zoals hen een land was beloofd en uiteindelijk gegeven, wat we lezen in Genesis 17 vers 8... Ik zal aan uw nageslacht, na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. Ik zal hen tot een God zijn. Zoals zij dat land beloofd hebben en uiteindelijk ingingen in het boek Jozua, zo heeft u, ik heb het aan het begin van deze samenkomst voorgelezen, en ik hebben wij ook een land ontvangen, een geestelijk land. En u weet wat dat land is, toch? Dat zijn de geestelijke zegeningen in Christus. Ik zal het iets anders zeggen. Dat is de persoon van God de Vader in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat is ons land. God plantte een volk op aarde, in een land. Op aarde, hij heeft u, de gemeente van God, in de hemel gezet, in de heerlijkheid. Maar als u even met mij mee wil naar Psalm 106... voordat wij naar Richteren 6 gaan, dus dan moet u even een soort touwtje tussen doen of een papiertje. In Psalm 106, ik wil dat toch heel duidelijk met u lezen, dat het u een beetje gaat raken vanmorgen, dat u niet denkt, nou het was interessant, maar dat u ook echt naar huis gaat aangesproken. In Psalm 106... in vers 24, daar staat dit. Zij versmaden het begerenswaardige land. Is dat is wat, hè? Hoe kan dat nou? Een land van melk en honing, overvloeiend. Een land zoals geen enkel ander land destijds. Beloofd, gegeven, waar ze konden floreren. En wat staat er? Zij versmaden het begeerenswaardige land. Vers 24. Zij geloofden zijn woord niet. Nou, hoe kan dat nou? Zo dienden ze de goden van het land en het gevolg was dat God hen onder de heerschappij bracht van vreemde volken. En zo is het ook met ons gebeurd, met de christenheid. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de Heer Jezus, maar zij geloofden zijn woord niet. Gaan we zo zien. In Efeze lezen we dit. U hoeft het niet op te zoeken. Maar God, Efeze 2, vers 4 tot en met 6, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus. Uit genade bent u behouden en heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse, het woordje gewesten staat er niet, in het hemelse, in Christus, het begeerenswaardige land, totaal losgemaakt van elke religie of nationaliteit of sociale status, bent u in zijn zoon tot een totaal nieuwe schepping gemaakt. Het lichaam van Christus, de nieuwe mens. En dat is uw deel. Dat is uw doel en dat is uw vreugde. Maar zij geloofden zijn woord niet. En de aandacht, de harten, zijn weer teruggekeerd naar de aarde. En dat is waar de Midianieten voor staan in Richteren hoofdstuk 6. Dat zijn de dingen van de aarde. De dingen die op zichzelf prima zijn, maar zodra die onze harten gaan vullen, onze aandacht gaan opeisen, dan verdwijnt de vreugde in het begeerenswaardige land. En zelfs is het punt bereikt binnen de christenheid dat ze dat land versmaden. Zoals in nummer 21 staat dat Israël zegt, wij walgen van deze spijs, van het manna, wij walgen ervan. En we lezen in het boek Openbaring dat de Heer Jezus buiten Laodicea staat. Buiten de gemeente. Zij versmaden het land en ze walgden van het manna. En de Heer Jezus, ik sta aan de deur. Dat is de laatste fase van de christenheid. Dat zal uitlopen in Babylon. De woonplaats van onreine geesten. Dat is de toekomst van de christenheid. Dat is treurig. En daarom lezen we in Richteren 6... Vers 1. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Ja, logisch. Wat goed is, wordt kwaad genoemd. En wat kwaad is, wordt goed genoemd. Dat gebeurt vandaag ook in de gemeente van God. Ik zei het al. Ik kan daar voorbeelden van noemen. Maar ik moet even een slot op mijn mond zetten. Dat ga ik niet doen. Maar u kunt het zelf invullen, toch? En wat gebeurt er dan? Dan staat er de Heere gaf hun over, dat is een oordeel van uit de Heere aan Midian. Als wij ervoor kiezen om het goede kwaad te noemen en het kwade goed, en we tolereren het allemaal maar binnen onze gemeenten, aan de tafel van de Heer, ja, dan worden we overgegeven aan een denken dat puur en alleen gecentreerd is op de aardse zaken. En we zijn niet meer bezig met de hemelse Christus, met de zonneschijn die vanuit de hemel komt, die ons leven totaal verrijkt. Nee, de Heere gaf hen over. Wat staat er dan in vers 2? Midian, dat betekent overigens strijd. Want zodra uw aandacht gaat naar de aardse zaken, dan ontstaat er een strijd in uw binnenste. Een strijd tussen de hemelse dingen en de aardse dingen. En Midian wil u helemaal in zijn macht krijgen. Ja. Vers 2 zegt, toen Midian de overhand kreeg. Als Midian de overhand krijgt, dan ben je de hele week alleen maar bezig met beneden. Klimaat, ik ga toch wat voorbeelden noemen. Israël, kom ik zo op terug, anders krijg ik weer gedoe. Politiek. En dan gaat het niet meer over de Heer Jezus. U zegt, nou dat gebeurt bij mij niet. Nou, Midian is een gevaar voor ons allemaal, ook voor mij. En dan staat er dit, het is heel typisch in vers 2. Toen maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn. Zie je dat? En in de grotten en de bergvestingen. In plaats van een getuigenis te zijn van een hemelse Heer, vestigen wij ons in de aarde. We worden aardsgezind. We bedenken de dingen die op de aarde zijn. En we zijn niet meer lichtend, schijnend in de wereld, maar we gaan helemaal mee met de rest van de wereld. We zijn in de holen van de aarde. Zoals het boek Openbaring 7 keer spreekt over hen die op de aarde wonen. Hun wortels in de aarde hebben. Nou, die dingen van de aarde zijn op zichzelf niet verkeerd, maar ze moeten op hun plaats gehouden worden. Het is niet verkeerd om bezig te zijn met dingen van de aarde. Die zijn er nou eenmaal. Het is niet verkeerd om met je gezin, met je boodschappen, met je zorgen, om daarmee bezig te zijn. Maar als het het hart volledig in beslag neemt, kijk, dan ontstaat er strijd. Dan is Midian degene die de overhand over onze levens krijgt. En dan wordt Israël, dan wordt de gemeente, dan word ik, dan wordt u zeer verarmd. Dan staat er in vers 4, kijk maar. Dan sloegen zij een kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet. Wat is de opbrengst van het land? Dat is uw zicht op de Heer Jezus. Het land is maar gewoon een middel. De gemeente is niet het onderwerp van de Bijbel. Israël is niet het onderwerp van de Bijbel. Nee, de Heer Jezus is het onderwerp van de Bijbel. Daar gaat het om. Hij zal zich verheerlijken in Israël. Hij zal zich verheerlijken in de gemeente. Maar het gaat niet om het land. Het gaat om de opbrengst van het land. En als Midian de overhand krijgt, dan is er geen voedsel meer voor de ziel. En dat gebeurt hier. Vers 3. Telkens als Israël gezaaid had. Dat is zo treurig. Ik maak dat mee. Elke keer als ik weer ergens kom en ik probeer weer, ja, het gaat niet om mij, maar ik probeer iets van de Heer Jezus te brengen. Je zaait iets en dan lees je later weer. Dan zijn ze toch weer bezig met, een Israëlzondag, ik noem maar wat. Gaan we met z'n allen op zondag, terwijl we over de Heer Jezus moeten nadenken, gaan we de hele zondag over Israël hebben. Niet dat dat fout is, want Israël heeft zijn plek, uiteraard, maar niet. Nou, je snapt het, hè? Gezaaid, zaaien. Jullie zaaien ook hier, hè? Elke week. De broeders en de zusters zaaien. Waarom? Omdat je iets wil laten opkomen voor de vader. Maar elke keer als Israël gezaaid had, trok Midian weer op. Gaan we weer over aardse dingen praten? Zijn we bij de koffie alweer bezig over, noem het maar op, hè? En dan staat er dit achter, vers 3. Amalek, dat zijn de vijanden die de zwakken en de ouderen aanvallen. Amalek, dat zijn de vijanden die het eerst toeslaan bij de wat minder stabiele geestelijke mensen. En die hebben heel veel invloed, die verspreiden hun aardse gezindheid. En als je niet oppast, ga je er zo mee. Maar er staat ook de mensen van het oosten, zie je dat, vers 3. Nou, vandaag zijn de mensen van het oosten massaal aanwezig in de christenheid, hoor. Contemplatie, mystiek, komt allemaal uit het oosten. En we moeten de stilte in en we moeten dit en dat en allerlei technieken, mindfulness, ken je dat? Tegenwoordig bestaat ook christelijke yoga, zeker. De mensen van het oosten trekken op. En wat doen we dan? Gaan we mee? Nou, Israël had geen poot om op te staan meer. Er bleef niets over van te leven en ook niks meer over om te offeren. Geen schaap, geen rund. En dan staat er in vers 5. Zij trokken op met hun vee en hun tenten zo talrijk als sprinkhanen. Het is werkelijk waar, een invasie vandaag. Met kamelen en al erbij, het maakt heel veel indruk. Dat het gaat over aardse dingen. Gerichtheid op beneden en ze deden het land, staat er in vers 5, kijkt u maar mee, ze deden het land teniet. Zo verarmde Israël zeer. Zijn wij ook niet verarmd, lieve mensen? Waar gaat het nou nog echt over hem? Over de Heer Jezus, de hemelse verheerlijkte Christus. Waar gaat het nog echt om hem? Waar vind je nog mensen die dat helemaal uitstralen? Die hun hart vol hebben van de Heer Jezus. Ja, je vindt ze wel. Ik heb het nou over het algemene. De christenheid. De vreugde van het land veranderde in ellende. Er was geen vrucht voor God. Geen licht voor anderen, want ze zaten in de holen, in de grotten. Nou, als je in de grotten zit, dan kun je geen getuige zijn. Dan zit je alleen maar in de aarde. En er was geen voedsel meer voor zichzelf. En de Heer Jezus die zegt in Lucas 8, vers 14. Wat nu tussen de doorns valt, dat zijn zij die horen en door zorg en rijkdom en genietingen van het leven weggaan en verstikt worden en geen rijpe vrucht dragen. Nou, wat zijn nou die aardse dingen? Ik ga wat voorbeelden noemen. Hobby's, bezit, familie, werk. In zichzelf niet verkeerd, maar als deze dingen ons levensdoel worden, raken we ellendig, depressief en ongelukkig. De dingen van de Heer Jezus Christus en de hemel verdwijnen uit het zicht. De zonneschijn verdwijnt. De dankzegging. Daar staat dat rund voor. En dat schaap, dat was het offer, hè. Dat verdwijnt. Het wordt alleen maar klagen en het wordt smeken en vragen. Maar de dankzegging verdwijnt. Iemand die Christus als zijn leven heeft, is iemand die veel dankt. Iemand die door Midian is overvallen, overweldigd, die vraagt en die smeekt, maar die dankt nooit. Ze sloegen het kamp tegen hen op. En dit is precies wat de tegenstander wil. Dit is precies wat de Satan wil, dat uw hele denken over aardse dingen gaat. Nou, de Bijbel zegt, ik ga wat dingen noemen, Johannes 14, geloof in God, geloof ook in mij. Christus centraal, ja toch? Paulus zegt, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja toch? Hij zegt in Colossense 2, wordt opgebouwd in hem. Wordt geworteld in hem. Hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 18, als we hem aanschouwen, de heerlijkheid van de Heer, veranderen wij naar hetzelfde beeld. Je moet hem aanschouwen. Dat woordje aanschouwen is niet, nou ja, ik lees even in de Bijbel iets over en klaar. Nee, aanschouwen betekent met veel belangstelling in je opnemen. Hem aanschouwen. Hebreeën 2. Laten we ons dan des te sterker richten, vers 1, op zo'n grote behoudenis. Des te sterker. Opdat wij niet afdrijven. Johannes zegt, het woord van het leven is openbaar geworden. Het eeuwige leven dat bij de Vader was. En deze dingen verkondigen wij u. Deze dingen, welke dingen? De dingen over de Heer Jezus, die bij de Vader was, het eeuwige leven. En dat nu geopenbaard is, opdat uw blijdschap volkomen is. 1 Johannes 1, vers 4. Maar zodra onze harten gericht zijn op de aarde en op de aardse dingen, dan verdwijnt dit allemaal. En verstomt de aanbidding en dooft de blijdschap. Is dit de toestand van onze ziel? Is dat uw huidige toestand, mijn huidige toestand? Zijn we verschraald? Zijn we verstomd in aanbidding? Is de ziel grijs en grauw? Of is het begerenswaardige land nog uw deel? Dat is de vraag. Bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Je moet wel mee bezig zijn, tuurlijk. Nogmaals, als ze hun plaats hebben, niks verkeerd mee. Israël heeft een plaats in de schrift, een profetische toekomst, dat weet u hè. Maar het is wat anders als uw hele denken en uw hele geloofsleven draait op Israël. Dat is wat anders. Want naar al deze dingen zoeken de volken en van de wereld, de aardse dingen. Lucas 12, vers 30. Nou, er was ooit een vervangingstheologie, kent u wel hè? Verschrikkelijk, die leer. Maar als reactie op de vervangingsleer, namelijk de gemeente is in plaats van Israël gekomen, komt er nu een soort overdadige aandacht voor het huidige Israël. En ik ga één dingetje voorlezen. Ik moet heel voorzichtig zijn, want voor je het weet zeg je iets verkeerds. Dat volk is gereserveerd voor God, ja toch? Om te voldoen aan zijn doeleinden, ja toch? Van zijn toekomstige genade. Maar in het heden, in het hier en nu, zijn ze volkomen verloren en verdwenen. Waarom? Omdat ze de Messias niet willen aanvaarden. En daardoor zijn zij nu in het vlees, ja toch? En zijn zij niet onze broeders of zusters, maar, zoals Paulus dat zegt, vijanden vanwege het evangelie. Maar geliefden vanwege de Vader, ja toch? Dat is een evenwicht, hè? Dat is een evenwicht. Amen? Maar in het boek Handelingen vindt u nooit dat de discipelen met het ongelovige deel van Israël verbonden waren. Zij brachten hen Christus. En zodra Joden de Heer Jezus aannamen als hun Messias, Handelingen 11, dan werden zij als leden beschouwd van het ene lichaam en werd er geld ingezameld, werd er zorg besteed aan de huisgenoten van het geloof. Maar dat is wat anders als dat Midian komt en ons hele denken met Israël gaat vervullen. Nee. Nou, hopelijk heb ik niet iets fouts gezegd. Maar ik hoop dat u dat evenwicht een beetje pakt, hè? Hetzelfde geldt voor het profetisch woord. De eindtijd, de antichrist. Alleen maar daarmee bezig. Alleen maar met de tekenen van het heiden. En niet meer met de Heer Jezus. Ik zeg het net aan het begin. Het heeft zijn plaats. Het heeft zijn plek. Maar zodra het ons hele venster vervult. Ons hele uitkijk. Ja, dan is het Midian geworden. Zo gevoelig ligt het. En vandaag. Ja, zijn we toch vaak meer met dat soort zaken bezig. Dan met hem. Gevolg. Leven in de aarde, in de grotten en de bergvestingen. Nou, dan komt Gideon. U bent vandaag geroepen, ik ook, om een Gideon te zijn. Die zegt, ja, wie ben ik? Laten we eens kijken naar een aantal kenmerken van Gideon en probeer dat nou eens op jezelf toe te passen vanmorgen. Niet om geestelijk nou een soort krachtpatser te zijn, helemaal niet. Denk niet, dat is onbereikbaar, dat is heel eenvoudig. Wat deed hij? Nou, laten we even kijken. Vers 11. In het tweede deel van het vers, als de engel van de Heer, dat is de Heer Jezus, hè, in zijn aanwezigheid voordat hij mens werd. Dan staat er, en zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. In dat ene zinnetje zit er zoveel in al. Dat wil zeggen, er was geen voedsel meer, maar hij had nog wel voedsel. In de christenheid is dat hele zicht op die prachtige zegening in hem verdwenen eigenlijk. Maar er zijn nog mensen, Gideons, die kloppen tarwe uit. Die zijn bezig met hem. En uitkloppen wil zeggen, dat is een activiteit. Christus was zijn voedsel, maar hij was ook bezig om dat uit te kloppen, om dat gereed te maken. Hij was, om het even overdrachtelijk te zeggen, bezig met wie hij is. Met wie hij is, de Heer Jezus. Zijn vreugde was Christus. Hij verborg het voor de Midianieten. De aardse invloed hadden geen macht over zijn ziel. Nee. Het was zijn voedsel. Kent u dat? Ken ik dat? Dat als u de Bijbel opent. En u vraagt de Heilige Geest om licht. Dat u dan tarwe klopt en dingen ziet van de Heer Jezus die u nog niet eerder had gezien. Kent u dat of niet? Of als u een gedeelte leest wat u al 100 keer gelezen heeft. En de Heilige Geest werpt er een nieuw licht op. En u komt weer in een verwondering over wie Hij is. Want zijn heerlijkheden zijn oneindig hoor. Echt. En het is zo jammer als we onze tijd verdoen met andere zaken dan met Hem. Als het gaat om het geestelijk leven. Maar er staat ook in de wijnpers. In de wijnpers. Dat wil zeggen, de wijnpers staat voor oordeel. Het is ook een stukje zelfoordeel wat Gideon kende. Dat wil zeggen, dat zul je ook straks zien. Hij had het niet van zichzelf meer verwacht. Hij verwachtte het van hem. De wijnpers wil zeggen, ik ben met de Heer Jezus bezig in het volle besef dat mijn oude mens is meegekruisigd met hem. Dat het niet van mij moet komen. Ik moet minder worden en hij moet meer worden. Het is zo gevaarlijk voor christelijke sprekers, voor voorgangers, om een plaats te krijgen. Om aanzien te krijgen, om een naam te krijgen, om jezelf te promoten. Nee, de wijnpers wil zeggen, het zit niet in mij. Dat klinkt mooi, maar het moet ook echt praktijk zijn. Hij had ook een omgang met de Heer Jezus. Het is niet alleen maar bijbelstudie of zoiets. Nee, het is je hele hart blootleggen voor hem. Zoals in het boek Hooglied de bruidegom zegt, laat mij uw stem horen. Dat zegt de Heer Jezus tegen jou, tegen u, tegen mij. Het is de oefening om dagelijks met hem te spreken. Kent u dat? Met de Heer Jezus. En in hem met de Vader natuurlijk. En dan zegt vers 12 dat hij een strijdbare held is. Nou, had hij helemaal niet in de gaten, joh. Maar op het moment dat u, dat ik, dat jij zegt, het moet om de Heer Jezus gaan, op dat moment bevindt u zich in een strijd. Want daar gaat de strijd in deze wereld om. Het gaat om de openbaarwording van de grote koning in Israël. Ja toch? Daarvoor is de macht van de duisternis tegen dat volk gericht, dat weet u toch? Want daar zal hij straks koning zijn. Maar voor u geldt, diezelfde macht van de duisternis is tegen u gericht, als u de Heer Jezus wil verheerlijken in uw leven en hem tot uw voornaamste doel stelt. En dan zegt die engel, dat is eigenlijk de Heer zelf, de Heer is met u, de Heer is met u. Mooi hè? Hij is met u, broeder en zuster. Denk niet, de macht van de duisternis is veel te groot. Oh nee, nee, de Heer is met u. Echt. Maar let op het antwoord van Gideon. Dat is het volgende kenmerk van een echte Gideon. Niet alleen het omgaan met de Heer Jezus, het deel voor zichzelf. Nee, hij zegt dit. Vers 13. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons, zie dat, overkomen? Hij vereenzelvigt zich met de rest. Dat is het kenmerk van een Gideon. Een Gideon is begaan met de gemeente van God, als ik het even in onze tijd mag overplaatsen. Niet alleen met jezelf, maar het doet je verdriet als je ziet dat de naam van de Heer Jezus in de schaduw komt te staan in de christenheid. In doorn misschien wel. Ik weet het niet. Het gaat niet om jezelf. Nou, ik heb in ieder geval nog vreugde in mijn leven. Nee. Waarom is dit ons overkomen? Hij plaatst zich onder dat oordeel. Dat is een heel belangrijke voorwaarde om een Gideon te zijn. Je bent niet los christen. Je bent deel van het lichaam van Christus. Je bent onderdeel van het huis van God. Je bent samengeroepen om die heerlijkheid van de Zoon te openbaren. Als je ziet dat er in het lichaam iets misgaat, als het ware, als één lid lijdt, dan denk je, och, och. Waarom is ons dit overkomen? Bezorgdheid om zijn volk. Hij was niet tevreden met zijn eigen zegen. De Heer is met u. Hij betrekt het gelijk op ons. Kennen wij een beetje die tranen die Paulus had? De tranen die Timotheus had, 2 Timotheus 1. Om de toestand toen ook al. De zorgen die Paulus had voor alle gemeenten. Kent u dat een beetje of niet? Niet om uit het vlees kritiek te hebben en alles maar af te keuren, dat is ook niet goed. Maar om vanuit de bewogenheid van de Heer Jezus zorg te hebben voor het verval wat plaatsvindt. Nou, dan gaan we naar vers 15, vindt u het derde kenmerk. Vers 15. Als de Heere zegt, u zult Israël verlossen, dat uit de macht van Midian, dat wil zeggen dat in jouw omgevingje, doordat u vol bent van de Heer Jezus, gaan andere mensen daar ook in mee. Weet je, dat is een Gideon. Het hoeft helemaal niet massaal te zijn. Dan zul je Israël verlossen. Je zult niet de hele gemeente van God gaan redden. Maar toch mag je in jouw omgeving, in uw omgeving, zo'n Gideon zijn. En dan zegt hij in vers 15, zegt hij, maar waarmee, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Zoals Paulus zei, ik ben de minste van apostelen en ik ben de grootste zondaar van alle heiligen. En dat is nou de juiste instelling. Kent u dat? Hoe meer met de Heer Jezus leeft, hoe groter hij wordt en hoe minder je jezelf gaat zien. Niet dat je jezelf moet gaan wegcijferen of iets dergelijks, maar je gaat begrijpen dat in jouw vlees, in jouw opties, daar zit het hem allemaal niet in. Hij was in Ofra, dat betekent stof. Zoals Paulus zegt, in mijn vlees woont geen goed. In Korinthe kwam hij met vrezen en beven. Waarom? Hij dacht, ja, als ik dan in Korinthe kom en ik maak enige indruk hier, dan gaan die mensen een soort Pauluskerk oprichten. Dat wil ik helemaal niet. Het moet om de Heer Jezus gaan. Ik kwam bij u en ik wilde niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Ja toch? En wat deden de Korintiërs? Ik ben van Paulus. Het zijn mensen toch eigenlijk eigenaardige wezens, hè? Vind je niet? Toch weer naar die ene leraar, naar die ene prediker, iets meer aandacht geven. Hij was uit de stam van Manasse, dat betekent vergeten. Vergeten wat achter me ligt. Ik strek me uit naar wat? Ik was een paar weken geleden was ik bij een broeder. En hij heeft nog maar een paar weken te leven. Hij heeft jaren bij mij op de Bijbelstudie gezeten. Ik zeg, ja, hoe gaat het? Hoe is het? En hij zei, het sterven, daar zie ik zo tegenop. Maar ik zie uit naar wat voor mij is. Snap je? En dat snap ik. Dat begrijp ik. Ik vind het zo pakkend. Zo. Hij wil bij de Heer Jezus zijn. Maar tegelijkertijd. Toch een beetje die angst. Dat is heel menselijk. En hij vergat alles wat achter hem was. Zijn vorderingen, zijn mislukkingen, alles. Hij was bezig met straks. Ik ben straks bij hem. Ik ben straks bij hem. Het vierde kenmerk is dat we lezen in dit hoofdstuk dat alles wat Gideon deed, 's nachts gebeurde. Het is in de verborgen omgang met God. Het is niet overdag, we leven in een tijd van duisternis, maar het is ook, uw leven is met Christus verborgen in God. Colossenzen hoofdstuk 3 vers 3. Tijdens de tijden van duisternis. En dan zegt de engel, de Heer, in vers 14, ik heb het dan net gezegd, ga in deze kracht. Welke kracht is dat? Welke kracht heeft u? Welke kracht hebben wij? Dat is toch de Heer Jezus, of niet? Maar beseft u zich wie hij is? We zijn nu bezig met Hebreeën, komende dinsdag weer. We zijn al 2 avonden ver. En we 2 avonden ons verwonderd over wat de schrijver daar zegt over de Heer Jezus. Hij wil de Hebreeën, de Joodse gelovigen, duidelijk maken dat buiten hem is er niks en in hem is alles. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Colossenzen 1 vers 15. In hem zijn alle dingen geworden die geworden zijn, Johannes 1. Hij is de afdruk van zijn wezen, de uitstraling, de afstraling van zijn heerlijkheid. En dat is uw Heer. Ga in deze kracht van u. Toch? En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Heb ik u niet gezonden? Denk nu niet bij uzelf, ja ik, wie ben ik? U heeft ook een omgeving, u heeft ook vrienden, u heeft ook broeders en zusters om u heen. Daar mag u een Gideon zijn. Ik ook. En dat is lastig, want je komt in de strijd terecht. Niet normaal. Maar in deze kracht mogen wij in onze eigen omgeving, onze eigen plaats, getuigen van wie de Heer Jezus voor ons is. Niet alleen maar de mens die toen leefde, want we kennen hem nu niet meer zo hè, in het vlees, maar de Heer in de hemel, in wie de Vader openbaar is geworden. Zoals Paulus zegt, ik vermag alles. Alle dingen door hem die mijn kracht geeft. Hij geeft mij kracht. Hij is mijn kracht. Vers 16. De laatste vers wat ik las net. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar 1 man was. Alsof het maar 1 man was. Als aardse dingen uw gedachtenleven in bezit hebben genomen en uw ziel een beetje verschraald en verarmd is, dan kunt u vandaag zeggen, nee, wacht. Ik moet mij daarvan bekeren, ik moet mij daarvan omkeren. Ik moet weer bezig zijn met de Heer Jezus. En dan zal al dat aardse, alsof het maar 1 man is, dat hele volk wat zo'n indruk maakte, verdwijnen. En morgen staat u op en begint zo die strijd weer opnieuw. Dan vraagt de media weer uw aandacht, of weet ik veel wat het is, om daar weer helemaal in opgeslokt te worden. En u zegt nee, het heeft zijn plek. Ik mag best het nieuws lezen, tuurlijk. Maar het gaat mijn hart niet meer in beslag nemen. Dat is wat we vandaag nodig hebben. Broeders en zusters, Gideons. Een schijnend licht in de plaats waar u gesteld bent. Het licht van de Heer Jezus. Dat vergt moed. Het vergt strijd. Maar de Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest en in waarheid. De Vader verheugt zich in mensen die de Zoon als hun deel hebben. Als hun enige deel. Het enige wat onze harten werkelijk, werkelijk kan vervullen, dat is Hij. Niets anders. Geen onderwerp in de Bijbel. Alleen de persoon in wie die onderwerpen verheerlijkt worden. In wie die onderwerpen eigenlijk schijnen. Waar Hij in wordt bedoeld en uitgelicht en vergroot. Nou, verderop in het hoofdstuk, ik heb het niet gelezen, want dat vergt veel tijd, maar dan breekt Gideon de Baals af. Dat zijn de afgoden van die tijd. Weet je wat het laatste vers van 1 Johannes is? Weet u wel, hè? Weet iemand het? Kinderen, pas op voor de afgoden, ja. Denk je, huh? Een raar zinnetje is dat. Maar Johannes heeft in zijn brief de hele tijd geschreven over de heerlijkheid van Christus, de Zoon van God, het eeuwige leven. Wie is het die de wereld overwint? Dat is Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 1 Johannes 5, dat Hij het is. Pas op de antichristen. Antichrist is in de plaats van Christus. Zodra iets in mijn hart de plaats van Christus inneemt, is de antichristelijke geest al binnengedrongen. Ja, de afgoden. En dan zegt hij, wij zijn in de waarachtige, wij kennen de waarachtige God. Dat is de Heer Jezus, 1 Johannes 5, vers 20. En dan sluit hij af met pas op voor de afgoden. Gideon brak het af in zijn eigen huis. Gideons breken de afgoden af. Waarom? Zijn ze dan zo machtig? Nee. Omdat iets anders de plaats heeft ingenomen van al die zaken die afgoden kunnen zijn. Dat is Christus, de Heer Jezus. Hij is het enige doel in ons leven, ja of nee? Ik hoop dat dit stukje van morgen u een beetje aanspoort, want de tijd is kort. En ik denk dat u dit wel een beetje herkent, hè? De strijd in uw ziel, de strijd tussen de aardse dingen en de hemelse dingen die we niet kunnen zien. De aardse dingen zijn zo makkelijk, ja, we kunnen ze zien, we kunnen ze lezen. Het vergt geen moeite, nee, maar tarwe kloppen, dat vergt een beetje moeite. En dan sluit ik af met Colossenzen 1, vers 18. Wilt u dat even opzoeken? Dan sluiten we daarmee af vanmorgen, de lezing en de prediking. De Colossenzen, lieve broeders en zusters, waren ook al op weg om Midian de macht te geven. Ze hadden personen in hun midden die hen aftrokken van de Heer Jezus. Het was nog niet zo ver. Het was bijna. En Paulus die had dat gehoord van Epaphras. En hij gaat ze dan in het eerste hoofdstuk niet gelijk op een kop geven. Hij zegt niet gelijk, je bent fout bezig. Nee, hij doet iets heel slims. Hij laat ze de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. En dan zegt hij in vers 18, en dat zegt hij ook niet voor niks, hij is het hoofd van de gemeente, het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, nou komt het. Opdat hij in allen, of in alle dingen, andere vertaling, in alles, de eerste zou zijn. Zie je dat? Dat zegt hij met het oog op wat er in Colosse aan de hand was. Hij was niet meer de eerste. Er waren mensen met wijsbegeerte, er waren mensen met wettische beginselen, Sabbat. Nou, vandaag de aandacht voor de Joodse dingen. En dan zegt Paulus, wacht even. Opdat hij in allen, in alle dingen, in alles de eerste plaats. Hij moet de eerste plaats in de schepping innemen, naar de raad van God. Hij heeft de eerste plaats, de enige plaats in het hart van de Vader. En nou wil God ook tegen u vanmorgen zeggen, wees een Gideon en zorg nou dat hij in alle dingen de eerste plaats, die aardse dingen, plaats 3, plaats 4, prima, maar niet de eerste plaats. Want zodra dat gebeurt, zal uw leven zeer verarmen. Zoals destijds bij Israël. En ik wens u daarbij Gods en mezelf natuurlijk Gods zegen. Amen.